Paul Omsuman. Hallo iedereen, mijn naam is Riva. Welkom terug bij de Isalon podcast. We zitten nog steeds in de Biep. De Biep is de plek waar je kan komen voor cultuur, lezen, ook gezelligheid, kom je studeren. Kom gewoon alsjeblieft naar de Biep. De Biep is er voor de Amsterdammer en ook voor al jullie buitenlanders ook. Dus niet alleen de niet-Amsterdammers, maar ook buitenlanders. Iedereen is welkom. Het is geen goede intro. Maar vandaag zit ik hier met iemand die ik een mentor mag noemen. Een vaderfiguur mag noemen. En iemand die heel belangrijk was voor mij persoonlijk in mijn creatieve carrière. En ik noem hem ook wel de burgemeester van de Bijlmer. Angelo Bromet.
Yes, bedankt.
Burgemeester van de Bijlmer.
Ik hoor die wel af en toe, maar bro, ja, maar maakt niet uit, man. Ik ben gewoon Angelo.
Of minister van de Verenigde Straten.
No, laten we die burgemeester houden.
Ja, minister is een stapje omhoog. Oké.
Nou, die burgemeester vind ik prima, man. Dicht bij de mensen.
En hoe zou je, zeg maar, jezelf moeten beschrijven voor de mensen die je niet kennen? Want ik vind dat ook een beetje moeilijk. Ik heb natuurlijk wat vooronderzoek gedaan. En ik weet wat je als eerste gaat zeggen. Angelo Bromet is een vader.
Vader, ja.
Maar wat zeg je daarna?
Na vaderschap ben ik een... Ik ben een dromer, man. Een dromer. Ik ben gewoon iemand die naar de wereld kijkt en denkt... Zou het niet mooi zijn als het ook nog dit en dat had? En in plaats van alleen maar erover dromen, ben ik ook nog een practitioner. En breng ik het in praktijk. Dus ik ben bruggenbouwer, ik ben coach. Ik ben een soort van ondernemer. Maar niet vanwege echt het geld, maar meer vanwege de vrijheid om te kunnen bouwen waar je in gelooft. Ik hou van verandering brengen. Ik ga ervan uit dat soms mensen content zijn daar waar er nog kansen zijn voor anderen. En ik wil dat kleine beetje extra, wil ik altijd doen. Dus overal waar ik geweest ben, ben ik een soort van change agent. Ik kom binnen, een soort Trojan horse. Ik kom binnen, je boekt mij, maar ik kom met 40 andere pieps. en we doen ons ding en ik laat je ook nog eens weten wie wat gedaan heeft. Zodat als je het nog een keer zou willen, dat je bij die mensen kan aankloppen. Want zij kunnen het echt en ik weet het alleen maar binnen te brengen. En dat is het.
Dat hebben we ook samen in de Melkweg gedaan.
Ja,
zo is het begonnen.
Zeker.
En met 40 mensen, ik maak geen grap. Het begon echt met 10 mensen. En toen had Angelo zoiets van, oké. Stabiele fundering. We kunnen wat meer doen. Laten we maar 30 man erbij halen.
Ja, in een kleine ruimte.
Ja, in een kleine ruimte.
Die iedere donderdag gewoon propvol was. En rook naar Mackie en zweet.
Oh, maar dat was het ergste. Dat mensen die zakken McDonald's gewoon boven gingen weggooien.
Ja,
maar het allerergste vond ik hoe ze ons gingen identificeren. Uiteindelijk hadden we een soort van stempelkaart gemaakt. Een soort stempelkaart vol met gekleurde mensen. En dan als wij binnenkwamen bij de deur, dan pakte zo'n vrouw die stempelkaart en dan ging ze kijken op welke je leek.
Ja, zo'n fotolijst. Om zeker te weten dat iemand van ons binnenkwam.
Er zijn veel mensen binnengekomen die niet van ons waren.
Ja.
Maar ze probeerden het niet eens. Hè. Ze liepen gewoon met ons en we wilden gewoon iets vragen. En jij bent die en jij bent die. Klopt totaal niet.
Ja, vooral op concertavonden kon je wel eens wat mensen binnen sneaken. Ja man, het was wat daar allemaal is ontstaan in het kleine kamertje. Volgens mij op de derde verdieping of zo. Is ongekend. Ik heb het er vaak over van, die lichting krijgen we niet makkelijk weer terug. Iedereen uit die lichting is ergens in de velden bezig en nog steeds connected. Ja man.
Want we hebben twee programmeurs eruit gehaald.
Drie?
Nou,
oké, Max is niet echt... Hij is marketeer slash programmeur.
Ja.
En dan Jero en Lien.
Klopt. We hebben heel veel creatievelingen uitgehaald. Raisha heeft het heel ver geschopt op tv.
Zeker.
Want die zei... Eerst gingen ze daar volgens mij MC'en. En toen begon ze ook met het feit... Maar ze wilde ook dingen presenteren.
Ja. Dus. En ze is... als je kijkt, Gianni... Nasea, Said, weet je nog meer?
Pramish ook voor
Pramish,
het
Rochelton. Het was een hele lijst van mensen die allemaal gewoon op hun eigen manier inzetten om te kijken hoe ze dingen verder konden brengen. En ook gewoon een club mensen die je normaliter niet bij elkaar zou zien.
Ja, het waren allemaal strangers uit geheel Amsterdam, maar ook Zuidoost. Er waren nog een paar verdwaalde mensen uit Utrecht en zo.
Max Natti, Blok. Blok niet te vergeten, die man die was ook gewoon, gewoon epic. Dat was wel een soort van het eerste uur. Waar de eerste soort van de eerste koplopers en daarna hadden we kwam de rest en één hadden we gewoon 30. We hadden Enzo en Niels en ja man, het was zo'n toffe club. We maakten super toffe programma's.
We waren heel vroeg op dingen. Waren sowieso heel veel movements waren vroeg in de buurt van Angelo Bromet, maar eentje die me echt dwars zat was het streamen van content.
Ja.
Wij wilden concerten streamen, DJ-sets streamen, gewoon live dingen uitzenden. En
Melkweg online.
Ja, die backing, het lukte net niet. De timing was er gewoon niet. Ja. Wat gebeurt een jaar nadat we, anderhalf jaar, twee jaar
nadat we het hebben geroepen al die tijd, kwam er ene corona.
En elke plek ging DJ-sets doen, artiesten, mensen hebben het zelf... Fano ging het gewoon met zijn telefoon doen.
Ja, we hadden een x-aantal online programma's. We deden een soort tiny desk, maar dan bij de Rabo op de trap. We hadden interviews in Milkcafé. Gewoon hele focus op hoe die online wereld een soort beter instapmodel zou zijn dan de kleine zaal. Waardoor je online veel meer traction kan creëren. En dat je dan vanuit online iemand die echt wel de numbers haalt, zou je dan kunnen moven naar een zaal. Maar andere mensen die al in de zalen waren, die kon je dan vragen weer voor een diepte interview. Ze hadden bijvoorbeeld Leaves, hadden we een interview mee.
J-Way.
Weet je, dus ja. Ja man, we waren...
J-Way hadden we de kutste vraag ooit gesteld. De eerste openingsvraag, toch? Was het... Weet je dat nog?
Nee, weet niet meer.
We kwamen met een dilemma. Dat was het Jesus of Jeezy?
Oh ja, ja, ja.
Jesus was het.
Ja, dat was in die tijd van die eerst cornflakes, dan melk of eerst melk. Ja, man. Dus ik enorm genoten van die samenstelling van mensen. Ik heb met het overgrote deel nog steeds gewoon contact. En wat ik zeg, iedereen is op zijn eigen manier bezig in de scene om gewoon om af te maken. Weet je toch? En je merkt wel ook die energy. Nemen ze nog steeds mee. Iedereen daar is zwaar op zijn grind. Iedereen connect ook met elkaar. Weet je? En als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand als Max. Die kwam binnen. Echt een studentenkozen guy uit Utrecht. Die van de marketingafdeling kwam. Die bij ons zich ook op zijn gemak voelde. En in ene was...
Die man is nu in Afrika geweest. DJ lessen in Afrika. Man lead the movement voor Afrobeats in Utrecht. Ja.
Kan ik alleen maar trots op zijn, man.
Ja, is een mooi bruggetje naar Afro Losjes.
Yes.
Iets wat ik ook altijd heb gezegd is waarop je ook voorloper bent geweest. Helaas vind ik. Amapiano.
Ah, man.
Hoe vroeg waren jullie daarop? En mag je de claim maken, Afro Losjes was de eerste in Nederland die Amapiano gebruikt? Kijk, durf je die claim te maken?
Ik weet niet of ik die claim... Ik zal het nooit zo roepen. Maar kijk, dat ding is gewoon... 2017 wilde Charity Rijngoud, mijn compagnon, die wilde naar Zuid-Afrika. Maar ze wilden al lange tijd, maar 2017 kregen we de kans. We gaan naar daar en we horen gewoon een x-aantal elektronische sounds van daar. Hey, wat is dit? En ze kwamen met Kom en ze kwamen met... Ik denk, dit is nice, man. Ze kwamen terug en we begonnen echt iedereen te vertellen over die sound. We hadden mensen gehaald uit Zuid-Afrika om ook erover te vertellen. We hadden DJ Leg hadden we naar ADE gehaald. Avondje met hem gedaan. We hadden een eigen concept, dat heette Brahmis. En er was een female DJ, Yunis, was daar echt wel een soort van... Vond ik een voorloper in hoe zij die sound bracht. Melek had ook een soort een elektronische avond. Dus we waren echt al aan het stoeien ermee. Maar ik denk dat wij namen een hoge dosis enthousiasme mee uit Zuid-Afrika die men hier niet direct snapte. Want ze waren niet daar. Ze waren niet in die vibe. Dus mensen voelden het wel, maar niet super hard. En op een gegeven moment... Hadden we eerst Lijk geboekt. Toen hadden we Root Boys geboekt. in eind 2019 en die zouden optreden in april van 2020.
Ja, dat is dus niet doorgegaan.
Die is niet doorgegaan. We hebben DJ Rix voorzien van een map met dingen van Leg en verteld over die sound en filmpjes laten zien. En ik had urenlange gesprekken met Waxfiend toen hij nog in Bali zat over deze sound. En hij was helemaal in die sound aan het gaan. Dus we waren over en weer aan het brainstormen erover. Ja, en toen in ene kwam corona en het was voor mij gewoon niet haalbaar. Ook omdat ik in een poppodium werk, maar ook omdat ik niet de behoefte had om corona te krijgen, was het niet haalbaar om in die rave te stappen. En ik denk die rave scene, die corona underground party scene, heeft uiteindelijk aan mijn piano die boost gegeven die het echt nodig had. En ja, wij waren zeker een voorloper. Ik bedoel, we praten hier over wij 2017.
Ik kan me nog herinneren, je vertelde over Zuid-Afrika. En toen kwam DJ Lek. Ja. En ik was toen nog geen fan trouwens. Dat durf ik gewoon echt te zeggen. Ja. Dat was niet mijn ding.
Ja. Maar het was wel...
Het was anders. Het was een nieuwe sound. Ja.
Was zeker een nieuwe sound. En we waren gewoon vroeg. Maar 2017 en 2020, 3 jaar is veel. Weet je toch? We waren gewoon echt lichtjaren te vroeg. Maar we waren er.
Net als Keizer. Keizer was ook zeg maar te vroeg gepiekt met
YouTube. Ja. Maar we waren er. Dus ja. Ja man. We tried. Ja, wat kan ik zeggen? We tried. Ja. Met concepten als Brahmis. Was een van die conceptnamen die we dan soort van onder Avalosjes zetten. Maar ook Bonnie Chow. Gewoon om te kijken, kan je het laden? Maar wij wilden het echt vanuit die culture die in Zuid-Afrika heel erg aanwezig was. En uiteindelijk toen het hier landde, heeft in Nederland veel meer een soort van transformatie gekregen van bijna spiritueel. Terwijl wij wilden het eigenlijk veel meer die wat meer straatse kant van Zuid-Afrika inbrengen. En meer de dansjes. En weet je, je hebt daar twee richtingen destijds dan. Ja, de loungehoek, de mensen die meer lounge events hadden, die waren vroeg op de dag. En je had de clubavonden, maar ook de huisfeesten daar. En die waren broeierig, warm, rauw, pillen, veel bucketheads in die tijd. Gewoon veel dansjes. En die kant voelden wij heel erg, omdat dat echt de clubkant was. En die kant waar het uiteindelijk naartoe gegaan is, ja, weet toch...
De lounge kant.
Ja, nou, het is de lounge club kant op gegaan.
Ja, het is gepolijste lounge is het geworden.
Ja, het is sexy gemaakt. Het is it's all good. Weet toch? Wij draaien bij Avalosjes ook. Alleen wij hebben wel de keuze gemaakt van wij gaan niet Avalosjes omturnen naar een Amapiano concept. Wij zweren nog steeds gewoon bij Afrobeats. Maar Amapiano heeft daar zeker een plek in, want voor ons zijn het gewoon allemaal de sounds van Afrika. We zijn toch altijd nog wel die This is what Africa sounds like. Dat is nog steeds onze slogan.
Ja, want mag ik dan wel de claim maken met Afrobeat en Afroswing? Waren jullie daar dan ook de voorlopers op? Of, maar dat was dan iets voor mijn tijd, voordat ik erbij was.
Kijk, wij zijn eigenlijk... Wij zijn ontstaan vanuit Open Air Festival. En we zijn in 2014 zijn we voor het eerst de club ingegaan. En volgens mij was Afrodance was dat juist hun laatste jaar. Volgens mij hoor. Dus ik denk dat wij niet de eerste zijn geweest die sound hebben gebracht. Ik denk dat Afrodance daar toch ook wel een voorloper in is geweest. Ik denk dat wij de eerste geweest zijn die het heeft gebracht naar de gerenommeerde clubs, poppodia, door het hele land en naar een veel bredere doelgroep. Weet je, dus als je kijkt naar Afrodance was toch iets meer culture. En wij waren iets meer gewoon culture. Gewoon iets breder. Ja, gewoon mensen die uit wilden gaan en die die bij ons misschien voor het eerst die sound hebben gehoord, of op open air, of in air, of ergens in het land waar we waren met onze sound system, of met de tour die we deden samen met Jamrock. Dus wij waren echt de ambassadeur van die sound voor mensen die de sound nog niet kenden, maar ook voor zij die wel de sound kenden. En als je dan voor het eerst kwam naar een Avalosjes feest, dan denk ik dat je in het begin eerst spectator was. Was je een beetje in air, was je een beetje op balkonnetje aan het kijken.
Chillen, tegen die muur aan, dicht bij die muur.
Tegen de muur aan, terwijl midden op die dansvloer het gewoon mayhem was met allemaal jongens, meiden die volop aan het dansen waren. Was echt een dansfeest, we hadden geen VIP, we gingen niet cateren naar de mensen die alleen maar daar kwamen om een beetje te staan. We gingen echt gewoon cateren naar de mensen die kwamen om bezweet naar huis te gaan. Dat was ons ding. Geen gevechten, geen gekkigheid, weet je, niet bij ons een batra halen was niet stoer of zo, was gewoon, ja, had je de hele avond een batra in je hand, ja, dan kan je niet dansen, weet je toch? Dus dat is denk ik wat wij als eerste gedaan hebben, alle festivals gedaan die je had willen doen, dat denk ik. Dat,
internationaal ook?
Ja, internationaal, zeker. Ik denk dat wij zijn echt die ambassadeurs geweest voor die sound, naar een ieder die de sound en kende en nog niet kende, maar wel wilde ontdekken.
En wat denk je dan dat, zeg maar, want Afro beats, Afro swing, laten we even het Afro genre, is enorm groot geworden. Wat denk je dat ervoor heeft gezorgd dat het, zeg maar, laten we niet 10 jaar later, 2014, laten we 8 jaar later zeggen, was het echt enorm gegroeid.
Ja.
Hoe denk je dat dat is gebeurd? Wat heeft ervoor gezorgd?
Ik denk sowieso, die sound is zo feel good, weet je toch? Het is zo... Je hebt sounds waar je van moet houden. Sommige mensen houden echt van die rauwe tracks, weet je. Harde teksten. Anderen zitten veel meer op dance nummers. Andere mensen houden veel meer van een beetje die clubby dingen. Of die Jersey-achtige, die Jersey-achtige beats. Maar Afrobeats is zo'n sound. Ik denk dat iedereen dat wel kan voelen. Als je een beetje van ritme houdt. Dan is dat gewoon echt een sound die je gewoon kan voelen. Teksten zijn niet per se super, super simpel, ingewikkeld. Ook simpel, maar gewoon ertussenin. Hooks kan je makkelijk meedoen. Je hoeft niet hele verses moeilijk te leren. Van, weet toch? En dat iemand tegen je zegt, nee, dat zegt hij niet. Je kan gewoon lekker viben, man. Klaar. En ik denk dat dat het is. Het is...
Toegankelijk?
Ja, een beetje net als de Surinaamse keuken, man. Weet toch, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Iedereen eet wel wat uit de Surinaamse keuken. Weet je zo. Het is toegankelijk. Het is good vibes. Het is loving. Het is een culture van mensen die ook echt bij elkaar komen voor heel veel plezier. Dus wat je ook merkte, dat gewoon ook heel veel quote-unquote stoere guys waren instant dansers. Weet toch? En dat was tof. Het was een verbroederende sound. Ik denk in een tijd dat de wereld dat ook wel kon gebruiken tussen alle drill en urban en al die andere sounds in, was het gewoon even een sound die ritmisch super pakkend was. Je kan er ook makkelijk op bouncen. Je kan ook dansen, maar het hoeft niet. Die dansjes zijn leuk. En je hebt echt het gevoel van, er gebeurt daar wat. En tje, ik ben er niet bij. Weet je toch? Dus ik moet ook iets kunnen doen om er bij te komen. Dat is het meer. Ik heb nog nooit zoveel mensen in een club met elkaar zien viben terwijl ze elkaar niet kennen. Gewoon puur doordat die cirkel zo groot was. Samen dingen doen, samen culture beleven. Mensen meetrekken erin. Ja, man.
Ja, ik kan dat echt beamen. Vooral dat mensen samen zijn in een club. Want als je naar... Ik wil het niet badmouthen, maar als je naar een hiphopfeest gaat, mensen zijn wel een beetje op hun teentjes getrapt, een beetje ego. En ik kan me nog herinneren, was gewoon bij een Afrofeest. Was Afrolosjes natuurlijk. En dan stond ik daar en ik heb een blanke vriend van me, Marijn. Hij is bijna 2 meter. Man stond volle borst, gewoon de hele avond te zingen, te schreeuwen.
Ja,
gewoon genieten. Maar dat mensen naar me toe kwamen van, hey, is hij oké? Ik zeg, ja, hij is gewoon aan het genieten, man. Dit is wat het is.
En dat is die vibe. En tot de dag vandaag, we hebben bij onze edities altijd een wat oudere man. Dus ik denk dat die man wel zo over de 60 in ieder geval is. Solo is hij daar. En die man is altijd aan het genieten.
Dansies.
Ja, man, is toch dope? En mensen dansen ook met hem, hè? Terwijl je zou ook kunnen denken, wat doet die guy hier? Maar die sound heeft dat niet. Die sound heeft niet dat gevoel van, wat doet iemand hier? Die sound heeft het gevoel van, ik kom erbij. Ja, dat huiselijke, Dat weet je, er is eten op tafel, iedereen kan aanschuiven.
Is warm.
Ja, man.
Ja.
Ja, man.
En welke artiest denk je dat, behalve Burna Boy, laten we hem even... Mm. Welke artiest denk je dat voor jou de grootste impact heeft gehad om het toch wereldwijd te maken? Of moeten we toch Burna Boy zeggen?
Om het wereldwijd te maken? Kijk, ja. Ik denk dat zonder Davido en zonder Wizkid... Was het weg niet belicht, weet je toch? Dus ik denk dat ze... Je hebt ze allemaal nodig gehad. Maar ik bedoel ook gewoon vanaf African Queen tot en met Ye, tot en met... Weet je toch? Alles heeft een bijdrage geleverd. Ik zou het vervelend vinden om te zeggen één artiest. Ik denk wel dat Burna in een korte periode de meeste first time ever dingen op zijn naam heeft gekregen. Weet je toch? Hij is wel echt huge. Hij heeft een presence. Hij heeft een sound. Hij heeft een blessing van een catalog waar hij dankbaar gebruik van maakt. Van Fela Kuti. Mm-hmm. Hij heeft zijn moeder aan zijn zijde. Het is ook een soort van Us Against the World. Hij heeft een periode natuurlijk een hele, hele bekende... gerespecteerde dame aan zijn arm gehad.
Wauw. Ja. Stefflon. Ja. Oh, sorry, even sidetrack. Zeg maar hoeveel diss-tracks heeft ze gemaakt in een week? 4 of zo? En ik wist... Stoep heeft me dit laten horen. Ik wist niet dat dancehall diss-tracks een ding waren. Maar wauw. Dat is on the next level, man. Gewoon,
ja, rauw ook, hè?
Ja,
rauw.
Gewoon wild. Ja, gewoon eens... Shit rijmt niet. Gewoon elkaar beledigen.
Ja, is rauw. Maar dat gewoon... Ik denk dat er meer mensen gepusht hebben... In de hele journey. Ik denk dat voor Europa sowieso die Afro Swing echt ook geholpen heeft. Dat je die UK vibe heeft enorm geholpen. Maar ook die African Pride. Ik denk dat heel wat jaren de Afrikaanse, de Ghanese gemeenschap, die Nigeriaanse gemeenschap, enorm gebukt ging onder het... Afrikaans zijn. Dat mensen daar mening over hadden. Dat ze daar zich over uiten. Dat op een of andere manier in de volksmond als een soort van lachertje gezien werd. En ik denk dat ze rightfully zo zichzelf hebben herpakt. Weet toch? Ik denk dat iedere Surinamer die in het verleden dacht, ik ga ze uitschelden, nu denkt, shit man. Was ik maar on die man zijn good side gebleven. Weet toch? Ja, hun pride, hun togetherness, kerkelijke achtergrond, community achtergrond, elkaar championen, weet je, gewoon echt ook al voor elkaar zijn. De schouders van de community die ook een artiest als Amartie hebben gedragen, maar ook Avalosjes hebben gedragen, is ongekend. Ik bedoel, ik denk dat wij met Avalosjes niets waren zonder de early adapters. Als ik terugkijk naar de jaren dat we echt begonnen, moet ik alle respect en dankbaarheid geven aan mensen als Gynes Kingdom bijvoorbeeld. Die echt keihard gingen. Weet je, Bernard, Ruben, Nelson, Herrens. Hoe heet hij ook alweer? Oh, mijn Pakistan, Dominican Matillon.
Oh my god.
Ik kom even niet op zijn naam. Sorry bro. Maar hem vind ik ook gewoon gruwelijk. Ja, die squad, die bij al onze eerste kleine events, waren zij de firestarters. Gewoon people from the culture die trots waren op dat hun sound daar was. Weet je? Ja, man. Ja. Zonder hun, durf ik gewoon te zeggen, waren we nergens. Omdat de club wist niet wat ze moesten doen. Ze wisten niet welke dansjes, ze wisten niet welke energy. Toch? En als je kan stralen wat je wilt met je MC's en je DJ's, maar dan moet iemand het oppikken in de crowd. Die moet die eerste... energie brengen. En als ik terugkijk in hele oude foto's, open air, voordat we in de club waren, waren het die guys. Ik heb een mooie foto met Your Mountain, dat die door mensen gedragen wordt. Mooie mensen bij elkaar. One Side, ook family van Amati. Dat waren mensen die echt de champions waren. En wij hebben de sound gebracht, maar zonder hun had die crowd het niet gevoeld.
Ik denk ook dat het mooiste is aan Afro Losjes in het geheel is echt de community die erachter staat.
Ja,
het is echt community-based en community-driven.
100%.
Er zit niemand van buitenaf in dan de community. Ja. En het staat open voor iedereen.
Ja, en heel veel mensen hebben het als vehicle mogen gebruiken om hun carrière voor te zetten. Heel veel eerste DJ's zijn bij ons begonnen. Of bij artiesten en workshops die ook van ons waren. Maar dat was een soort van de Ace Academy heette het. Dus Afro Losjes Academy. En de lijst van DJ's die via DJ Ati bij ons zijn binnengekomen. En als ik nu in de scene kijk, een groot deel. Zeker female DJ's. Komt een hele kluit komt daar vandaan.
Ik krijg ook eindelijk de kans om zichzelf te bewijzen. En ook alle props naar Ati. Want ik vind dat Ati een ondergewaardeerde DJ is.
Bro.
Een man die... ik heb hem zoveel stijlen zien draaien. Je kan hem zien op een Afrovisa. Die man heeft wat elektronische dingen gedraaid.
Elektronisch, hip-hop, R&B, hip-hop.
Sasa Su. Die man is overal. Ati, en hij draait altijd hard.
Ja, Ati komt er bij ons vanaf dat hij 12 is, man. Ik heb deze man voor het eerst zien draaien. Ik wist niet eens dat hij aan het oefenen was boven. En we hadden een soort bijeenkomst, een kleine get-together. En er was iemand aan het draaien, ik ben vergeten wie. En die ging even pauze houden. En op een gegeven moment dacht ik, hey, maar wie draait nu? En ik kijk zo. En ik zie die kleine Hindoestaanse dood. En die man draait, denk ik, hey, dit is wel nice, man. Toen hij nog veel house, Latin house. En ik heb hem... Hij is de enige DJ van nu nog die vanaf dag 1 dat we op open air hebben gestaan. Mm. De allereerste editie. Opgebouwd in 2009, uitgevoerd in 2010. Hij was daar. Hij is de langst meelopende DJ van alle DJ's die in die line-up staan.
En hij zal dat ook voor altijd blijven.
Ja, man. En nog steeds op de dag vandaag, iedere keer als hij staat, is hij super humble. En zegt hij, Angelo, bedankt, man. En als je me nodig hebt, ik ben er. Weet je, deze man is is a real one, man.
Ja, shout-out naar Ati, man. Ik ben
100%.
Veel feesten binnen geweest en ik heb gezegd, ik ben DJ Ati. USB-stick gepakt zo. En de man hebben me binnengelaten. Dus sorry toch als je soms moest dubbel bevestigen dat jij het was. Maar het is me gelukt, thanks.
Ja, man.
Ja.
Much love for die guy.
Maar als je al sinds 2010 bezig bent met Afro Losjes, betekent het dat je daarvoor ook al aan het ondernemen was. En ik wil eigenlijk een mooi bruggetje maken naar... Want eigenlijk ben je hele leven gewoon al een ondernemer geweest, denk ik.
Vanaf mijn 18e natuurlijk, want dan mocht je inschrijven. Maar ik was al bezig op mijn 17e en daarvoor was ik ondernemend, laten we het zo even noemen.
Ja. Een ondernemer uit Holendrecht.
Ja, totally.
Maar hoe was het eigenlijk trouwens opgroeien in Holendrecht? Want ik ben daar ook opgegroeid.
Ja.
Ik woon daar nog steeds. Hoe was het dan een aantal jaren geleden?
Holy was één grote familie, man. Kijk, je moet nagaan dat velen van ons komen van de eerste lichting van de Bijlmer, weet, onze ouders. En een periode waarbij heel veel mensen hun gezin daar wilden stichten. Dus als je naar Holy gaat bijvoorbeeld, maar ook andere plekken in de Bijlmer, maar als je naar Holy gaat, dan kan je mensen tegenkomen die woonden er al 40 jaar of zo, toch 40 plus jaar. Hadden het huis gewoon kunnen kopen eigenlijk. Weet
eerste
zo?
Bewoner.
Ja, juist. En wij woonden aan de Nieuwlandhof. En je moet nagaan dat wij krioelden van kids. Echt superveel jonge gezinnen, jonge kinderen. Dus je kan je voorstellen dat als je in Holendrecht woonde, zat je op de mobielschool of op de, weet die andere? Vergeet hoe die andere heette. Morgenster, maar het heette eerst anders.
Ik weet die oude naam.
Ja. Weet je, maar dan zat je daar op school. En dus heel veel mensen kennen elkaar. En dan waren er duizenden kids. Gewoon die woonden in die omgeving. Gingen allemaal naar een school in de buurt. Kwamen bij de buurt thuis. Kwamen bij Royal. Kwamen bij Unit. Was dan ook een plek meer richting op Heusenhof daar zo. En iedereen voetbalde. Of op Ochtendhof. Waarbij de baskets de doelen waren. Of je ging naar Nulandhof. Waarbij de bankjes de doelen waren. Of je ging elkaar ontmoeten bij het grasveldje. Bij Maarsenhof daar in de buurt. En fietsen samen. Dus je groeit op met echt een hele grote groep aan mensen, jonge mensen. En op een gegeven moment is er een periode gekomen dat er heel veel gebroken gezinnen waren. Dus dan krijg je heel veel jonge mensen, wonen met hun moeder. Vele van onze ouders zaten in de zorg, draaiden wisseldiensten. Dus velen van ons waren soms unsupervised waren we thuis. Dus op een gegeven moment werden we ouder. Ja, en toen gingen gesprekken over voetbal en ook buiten voetbal gingen over hele andere dingen. Iedereen wilde wel wat verdienen. En er waren wat koplopers in, wat namen die groot waren in die straat zien en
buurthelden.
Ja, en op een gegeven moment word je ook ouder en kan je ook een piece of the pie claimen. En dan is het van, hé, maar ik zoek iemand. En dan, ja, wacht, je moet dingen checken. Je kent hem toch? Ja, maar hij woont daar. Ik ga even met hem zitten. Dus iedereen ontmoette elkaar. Het ging van, gaan we voetballen? Ging het naar, wat heb je voor me? Weet je toch, vaga, ken je niet iemand die dat... Dus dat ging super snel. En dat was sowieso in heel Zuidoost. Maar bij ons was het ook zo. Terwijl je zou denken, het waren niet de hoge flats. Weet je? Je zou denken, het was een andere type wijk. Maar nee. Nee, dus het was een creatieve buurt, bro. Met allemaal mensen die superveel skills hadden. Voetballers, dansers, DJ's, rappers. Weet toch, bandjes, mensen die bandjes speelden. Dat was echt een hele creatieve wijk. Maar ik denk dat heel veel mensen ook hun creativiteit niet volledig hebben benut. En het op een gegeven moment een beetje het spoor bij ze zijn geraakt. Gewoon toch chasing de gulden. En het was niet voor iedereen een gulden tijd, man. Ja.
Ja, ik... Ik vind het erg om te zeggen, ik herken het nog steeds een beetje. Maar ik heb wel gevoel dat deze generatie nu beter beseft van, wij hebben zoveel kansen nu.
Ja.
Als wij nu, ik zeg niet dat iedereen het moet maken, maar als je die kansen niet probeert te benutten nu.
Ja.
Dan ben je gewoon, ja.
Als ik heb geen lieve woorden daarvoor. Als ik kritisch ben op mijn generatie, zou ik misschien zeggen dat in het hoogtij, dat iedereen gewoon wel verdiende, snapte men ook wel dat er een verschil was tussen een young boy of een jonge meid en jijzelf die wat ouder is. En op een gegeven moment ging het met meerdere mensen niet zo goed meer. Ja, en daarin vervagen gewoon normen en waarden. En worden jonge mensen meegetrokken in dingen. Ja, wat als je het aan mij vraagt, in ieder geval geen award verdient. Weet toch? Ik denk niet dat mijn leeftijdsgenoten en zij die wat ouder zijn, dat naar eer en geweten hebben gedaan. En op een gegeven moment heb je gewoon een jongere generatie die waarvan een aantal goed connected zijn, omdat ze met eigenlijk veel te oudere mensen rollen en van het een komt het ander. En op een gegeven moment krijg je die generatie die zijn eigen soort van baan wilt uitstippelen. En bepaalde dingen lukte al niet meer. Dus mensen gaan veel erger, veel rauwer, veel meedogenlozer. En het heeft zijn charme, vind ik, daarin toch wel een beetje verloren. Weet je, ik kom uit een tijd waarbij er dingen werden gedaan omdat je moeder wilde helpen met een huurachterstand. En dat heeft ook op een gegeven moment zijn plek moeten maken voor gewoon Botticelli's kopen en El Charro broeken kopen en koetjesbroeken kopen en chipjebroeken kopen en tarren kopen voor de meiden en weet je, dat soort dingen, ja. Maar dat was niet mijn ding. Dat was niet mijn ding. Toen was ik al weg. Toen was ik al...
Was je al ondernemer?
Was ik al aan het ondernemen, ja.
En meneer Bromet, ja. Vertelt u me het. Ik vind het heel grappig dat je het in meerdere interviews en podcasts zo rustig hebt verteld en niemand heeft die vraag gesteld. Maar wat was je eerste onderneming?
Eerste onderneming? Mijn eerste onderneming was eigenlijk ontstaan vanuit een leugen. Ik zat op school, internationale handel, mbo, ik moest stage lopen, maar ik woonde al op mezelf. Ik was verhuisd van Holendrecht naar Egeldonk. Ik woonde daar met de moeder van mijn kinderen en met mijn broer. En ja, ik had daar een verantwoordelijkheid, financieel gezien. En dus stage lopen zat er voor mij niet in. Want iedereen die stage liep, had gewoon, gewoon er thuis, had studiefinanciering, maakte zich niet druk. Maar voor mij... Studiefinanciering ging het niet redden. Dus ik heb toen bij een oom, die had een kapperszaak. En ik was altijd al in die kapperszaak. En ik kon ook werken in die kapperszaak. Dus ik kon wat verdienen. Toen heb ik hem gezegd, laat me in die kapperszaak achterin doen alsof ik een groothandel heb in lingerie. En het was lingerie, omdat ik ooit met mijn moeder bij een grote etalage stond van de CNA. En daar waren drie of vier kobaalblauwe setjes op paspoppen. En mijn moeder zat ernaar te kijken en ik had echt zoiets van... En mijn moeder zei van, ja, weet je Angelo, als een vrouw zich lekker voelt, dan koopt ze zoiets voor zichzelf. Als ze zich een beetje sip voelt, dan koopt ze iets voor zichzelf om zichzelf op te beuren. Als ze een cadeautje krijgt van een man, is het fijn als het ook zoiets zou zijn. Dus ze vertelde me een heel verhaal. En ik had echt zoiets van dem. Dus eigenlijk altijd is er wel tijd voor of lingerie of chocola. Weet dat waren die hoeken. Nou, chocola, als ik dat zou hebben gedaan, zou ik het zelf op hebben gegeten. Dat was geen goede business. Maar lingerie dacht ik van, nou, ik ga gewoon dat doen. Het heeft niet veel nodig. Je kan heel veel stuks in een doos proppen. Dus ik had gewoon lege dozen gestapeld. En ik had van lingeriezaken magazines gepakt. Die had ik op tafel gezet. Om wat foto's te maken eigenlijk. En op een gegeven moment zei die docent van... Oh, interessant. Ik kom wel een keer kijken.
Oh.
Een keer kijken. Bro. Oké, dat is vervelend. Dus ik moest eerst nog die oom overtuigen... dat hij zich moest voordoen als mijn stagebegeleider. en daarna moest ik ook nog... laten zien wat ik deed. Nou, heel toevallig was er een beurs in Utrecht. En een vriend van mij, die wilde ook geen stage lopen. Dus die liep ook stage bij mij in dat bedrijf. Dus we zijn toen naar die beurs gegaan. Oh, laten we gewoon gaan kijken. Toen waren we daar, toen kwamen we wat mensen tegen en die wilden heel graag verkopen. Ik denk dat ze nieuw waren op de beurs en zo. Dus ik dacht, oké. Waarom gaan we niet gewoon kopen? Hij zei, ja, zullen we het wel doen? Ik zeg, bro, ik kan dit makkelijk verkopen. Dus nou, we hebben één gekocht. Was toen, ik denk dat we hebben besteld voor 3000 gulden of zo. Zoiets. En het zou worden geleverd, want we hadden uit voorraad besteld. Er was echt een partij die echt op die beurs stond om gewoon te verkopen. We hadden uit voorraad besteld. En ik zeg, maar ik wil wel al die magazines en ik moet even die orderformulier. Want dat wou ik allemaal gebruiken als
om te laten zien
voor mijn opdracht. En dan dacht ik, als ik ook nog verkoop, bam, heb je toch dubbel. Oké, alles kwam. Die docent kwam. Hij was super enthousiast. Ik heb laatst nog een tijd terug die beoordeling gevonden in mijn huis. Ik had een 8 voor mijn stage. Maar op een gegeven moment was stage afgelopen. En we moesten dus dat lingerie gaan verkopen, want kort nadat die man kwam, kreeg ik een beoordeling. Maar eigenlijk ook kort daarna moest het betaald worden, het resterende deel. Dus ik zat tegen die guy, waarmee ik het samen deed, van joh, toch? Hij zei, no man, ik wil niet meer. Ja, ik ga op vakantie naar Amerika. Ik denk, kijk een ding hier zo. Uiteindelijk had ik een zak vol, gewoon gigantisch grote double bag vol en nog dozen met alleen maar lingerie. Dus ik dacht, wat ga ik doen? Waar ga ik lingerie verkopen? Dus ik ben gewoon naar mensen thuis gegaan.
Wauw, dus hoe mensen vroeger Tupperware gingen verkopen uit de koffer. Jij ging lingerie verkopen.
Precies dat. Ik ging lingerie verkopen aan mensen. Maar ik ben altijd gewoon wel zo'n guy geweest. Ik ben vaak omringd met vrouwen. Maar ik had gewoon mijn vriendin. Weet toch? Maar ze vindt het altijd leuk om te babbelen en zo. Dus ik zeg tegen mijn vriendin van, hey, hoe kan ik het beste doen? Die heeft me toen uitgelegd. En omdat ik al een tijdje met haar was, heb ik haar ook in meerdere fases van haar ontwikkeling, fysieke ontwikkeling, meegemaakt. Dus ik had het idee dat ik wist welke vormgeving welke maat was. Dus ik had een spel die ik speelde. Als ik je maat kan raden, dan moet je kopen.
Dus je ging gewoon objectief naar een vrouw kijken en denk van, ah ja, C-cup.
Ja, zeg jij 85, denk ik, omvang. 85 C, maar af en toe kan je ook een 80 D hebben. Hoe weet je dat? Nou, die moet je kopen. En zo was ik ermee bezig. Dus ik verkocht, maar het ging niet snel genoeg. En ik moest iedere keer bij mensen thuis.
Ja, tuurlijk.
En ik had niet echt van die Tupperware-achtige parties dat heel veel mensen kwamen. Ik ging iedere keer 1-1-1-1-1. En dan kwamen ook mensen af en toe bij me thuis. En dat vond mijn vriendin niet zo leuk. Dat snap ik ook wel. Weet je, dat was een beetje wazig. Dus dacht ik, weet je waar ik ga? Ik ga aan de wallen. Ik moet gewoon verkopen. Ik heb mijn tas meegenomen, mijn businesskaartjes. Ik ging naar de Wallen. Maar ik was wel op de Wallen geweest, maar ik ben nog nooit binnen geweest. Dus ik klop aan bij de eerste persoon. Zij zegt, ja, wat wil je? Ik zeg, ja, ik verkoop lingerie. En ik dacht, misschien wil je dat kopen? Dit, dat, zo. Oh ja, wat heb je dan? Ik zeg, nou, mooie setjes. Dat. Hij zei, ja, kom straks terug. Dan heb ik een paar klanten gehad. En dan, wil ik wel kijken. Nou, dus op een gegeven moment, ik kom terug. En wat was twee dingen. Het rook niet nice. Het rook niet nice. En het andere was, door die rode lichten leek alles in mijn tas dezelfde kleur.
Ja, vooral hoe je blauw beschreef, dan wordt alles paars.
Ja, alles leek gewoon dezelfde kleur. Ik kon niet goed zien welke kleur het was. Dus ik zat echt wel die... En die dame, die stond daar, had al de BH uitgedaan. En ik zei, even wachten hoor, even wachten. Dus ik moest daarin gaan oefenen. Op een gegeven moment kwam ik daar vaker. En ik had een vriend, zijn ouders hadden een café bij Nieuwmarkt. Dus ik ging daar eventjes zitten en dan ging ik weer terug. En er was een dame, was een madame en die had een aantal ramen. Die zei van, weet je wat, kom om 6 uur. En nou, dan zei ze, goed, ik kom terug. En iedere keer als mensen kochten, dan ging ik naar de Kolk. Was een winkelcentrum, ging ik daar rozen halen bij een jongen, Michael. Uit een bloemenzaak en daar kocht ik bij hem rozen. En die bracht ik dan naar die dames terug. En dan zei ik van, kom je weer verkopen? Nee hoor, ik kom je een roos geven, ik wil je bedanken dat je setje hebt gekocht. Maar er hangt een kaartje aan. Als je het niet erg vindt, geef het roosje aan iemand anders die ook hier werkt en laat ze me bellen. En zo heb ik eigenlijk die tas helemaal verkocht. En toen was het koud en toen had ik nog een paar dingen over. Daar had ik geen zin meer. Maar ik was altijd bij die Michael, was ik rozen aan het halen. En naast Michael was er een winkel, de Underjean Store. En toen ben ik met die man gaan praten van ja, want ik was ook klaar met school. En ik had volgens mij 2 weken gewerkt bij een bedrijf. Die ging na 2 weken failliet. Dus ik had alleen nog maar dit. Dan zei ik tegen die man van ja, ik heb ervaring. Hij zei, nou, wat voor ervaring heb je? Ja, ik verkoop lingerie. Oh, leuk. Welke winkel? Toen ik verkoop. Ja, wat moet je hier? Ja, op de Wallen. Die man moest lachen, jongen. Hij dacht, wat is dit nou weer voor een rare gast? En toen zei hij, ja, kom maar hier. En toen heb ik daar gewerkt voor hem. Ik denk een half jaar of zo. Ik wat jaar misschien. En toen heb ik het van hem overgekocht. En dat was mijn eerste... Soort officiële winkel. Toen was ik denk net 18, 19.
Dat is hoe mensen business moeten begrijpen. Je hebt de kans gezien. En dacht van, oké, er is vraag voor, maar hoe ga ik het verkopen? Dan ben je gewoon alle doelgroepen afgegaan.
Ja.
Ik denk de huismoeders thuis die niet naar de lingerie store willen gaan. Mm. Of bachelor parties. En toen dacht je van, maar wie staat de hele dag in lingerie?
Ja, dat was een uniform. Dus ik dacht, laat me daar checken.
Denk je dat het nog steeds zou werken als je het in 2024 zou proberen?
Op de Wallen?
Ja, gewoon lingerie verkopen.
Van wat er nog over is op de wallen. Maar, jawel. Ik denk nog steeds dat mensen vinden een leuke babbel, een gezellig iemand die niet komt om te verkopen, maar wel aan je verkoopt. Vinden ze nog steeds leuk. Weet je, ik kwam daar ook gewoon, het waren allemaal mensen die ik kende. Het was niet alsof ik zomaar bij iemand binnenkwam, maar mensen die ik kende. En dus ik kwam daar gewoon voor een babbeltje. En ze kenden mijn vriendin. Ze wisten wie ik was. En ja man, dat kan nog steeds.
Ja, ja, dat is voor de mensen die zeg maar nooit naar de wallen gaan. Of überhaupt daar niet rondlopen of zo. Ik heb een vriend van me, hij woont dus boven zo'n raam. Mm. En hij zei van, de eerste keer dat hij daar ging, leek het vreemd. Maar hij zei, IJsland zag hij die dame gewoon als zijn buurvrouw.
Ja man.
De buurvrouw vroeg gewoon van, oh ja, heb je je hond nog uitgelaten? Hoe gaat het met je hond? Hoe gaat het met je ouders? En toen dacht ik ook van, damn, oké, okay, ja.
Ja, maar zo is het.
Zo is het gewoon.
Ja, ja, ik had een dame in de winkel. Die kwam altijd bij mij in de winkel gewoon spulletjes kopen. Dus in de onderjeans verkochten we meer sportondergoed. Maar van Krijkaard. En die dame kwam altijd daar. En een paar jaar later loop ik bij Spuistraat. En dan wordt op een raam getikt zo. Ja, nee. I'm not a customer. Dus ja. Hij wordt weer getikt. En op een gegeven moment had die vrouw... under jeans. Dus ik kijk zo, was die vrouw? En ze werkte daar gewoon... ja, hij zei, ja, hoe gaat het? Ik zeg, ja, gaat goed. Ik zeg, met jou? Hij zei, ja, goed. Ze zegt, ja, het ziet er goed uit. Ik zeg, ja. Maar ze had lingerie aan. Ik dacht, ja, wat ga ik zeggen? Ja. Ik zeg, ja, jij ook, ja. Ja, ik heb zo'n pauze. Kom maar binnen. Dan kan ik je even... Dan zeg ik, nee man. direct een mevrouw gebeld van, yo.
Ja, ik heb dat en die vriend van me ook. Hij was een dagje verdrietig. En toen klopte ze ook op de raam van, moet ik je opvrolijken? Ja. Ik van, ja, grenzen.
Ja, dat is gewoon een vrouw die enorm ook gewoon mocht. Ja. Ze kwam ook heel vaak bij mij in de winkel. En ja, ik heb in die winkel zoveel mooie mensen ontmoet, jongen. Ja. Ja,
dat lijkt me wel uniek om op zo'n jonge leeftijd lingerie te moeten verkopen.
Ja, ja, zeker. En ook op in die winkel op de Nieuwe Dijk was een van de jongere ondernemers. Was gewoon bizar. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt, gekke dingen meegemaakt, mooie mensen ontmoet. Ja, was tof.
En dan ga ik nu een heel awkward bruggetje maken van lingerie.
Lingerie. Ja.
Toen heb je een tijdje ook een boekingskantoor gehad. Nee?
Nee, een vriend van mij, die kwam vroeger bij ons in de kapperszaak, waar ik die lingerie groothandel had. En die maakte altijd geintjes dat die, ik ga concerten doen van dit, en ik ga concerten doen van dat. En dan eindigde hij altijd met, ja, en een concert van Frans Bauer. Dus ik nam hem niet altijd serieus, maar hij was gewoon een gast die, die ik gewoon wel altijd wel tof vond. En op een dag belt hij op en volgens mij deed hij een concert met Keith Washington en hij wilde interviews afnemen. Dus had hij mij gevraagd en mijn toenmalige vriendin interview af te nemen. En die guy was, die Keith Washington was zo enthousiast over ons. Hij zei van, you gotta keep these guys, zijn geweldig. Dit, dat, zo. Op een gegeven moment kwam Tyrese. En toen moesten we weer interview afnemen. En iedereen had een kwartiertje. En wij kwamen als eerste. En na een kwartier kwam Risa, die bij Phonics ook gezeten. Die kwam van, ja, het kwartier is om, je moet er door. En hij zegt, no man, ik wil dat ze blijven. Dus van, nog een kwartier. Op een gegeven moment kwam die zei van, hey, maar nu moeten we, er zijn mensen gewoon buiten. De box was buiten en zo. Allemaal journalisten, echte journalisten. Weet dat? Maar hij vond die vibe zo dope. Dat hij zei, weet je wat? Zij blijven, maar stuur die anderen gewoon tegelijkertijd binnen doen gewoon een press conference. Dat hebben we gedaan, op een gegeven moment gingen we weg en toen riep hij ons terug. Hebben we met hem 3 dagen gechilled. En omdat we dat hadden gedaan, kwam door die vriend van mij de vraag van, hey, we gaan nog meer artiesten halen. Die mensen reageren goed op je. Waarom doe jij dat niet? Het begeleiden van die artiesten, dus gewoon de tourmanagement van die artiesten. Ik zei, ja, prima. En dus met hem hebben we iedereen die je maar kan bedenken. Jagged Edge, Music Soul Child, Maxwell, Lil Kim. Echt superveel mensen gedaan. Maar waar jij naartoe wilt, is Op een gegeven moment belt hij me op. Hans, ik heb een idee. Laten we een soort collectie van vrouwen overvliegen. Een deel zijn video vixens en een deel zijn uit de porno-industrie. Wat wil je doen dan? Hij zegt, ja, gewoon een beetje Atlanta stripclub-achtig. Met DJ's en ik zeg, oké. Okay. En het was net in die tijd dat het echt in was dat je, als je grote bil had. En dus je had in die tijd Buffy the Body, was een soort video vixen. Die was echt gewoon geprezen om de size van de bil. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ja. Wie ga je halen dan? Hij komt met het Juicy, Pinky, een hele lijst. Echt een hele lijst van weet je toch, als je oog ooit is gewonderd on the internet, weet je toch? And you ever typed in black, booty, kwam je bij hun uit. Maar die hele serie gewoon.
De hele raster.
Hele raster. Hij zegt, ja Ange, we gaan dit doen man. Ik zeg, hoe ga je het noemen dan? The Big Ass Parade. Ik denk, je bent gek. Je bent gek. Ik zeg, ben je serieus maar? Hij zegt, ja man.
Yep.
En hij had zijn vrouw, ik had mijn vrouw. En hij had zoiets van, is toch beter? We hoeven niks van ze. Maar wij gaan ze halen. Ik zeg, oké, wat wil je van mij? Ja. Tourmanager natuurlijk. Dus ik deed dat samen met Rachel de Cromo. En dat was mijn partner in crime in die tijd. En met haar haalden we altijd die artiesten op. En dan had mijn vriendin, die deed dan het team wat de deur deed. Daar stond zij dan. En op een gegeven moment, ja, het gaat gebeuren. En die man gaat echt gewoon die hele roster halen. Hij maakte geen jokes. En dus iedere keer stuurde hij me foto's. We gaan deze halen. We gaan Sky Black of zo heette eentje. En ik zei, oké. En op een gegeven moment waren ze er. Gewoon die hele roster. En bijvoorbeeld Pinky. Ja, Pinky heb ik wel vaak gezien. Maar nooit in echt.
Heb je Pinky vaak gezien?
Pinky heb ik vaak gezien. Maar nooit in het echt. Dus op een gegeven moment zie ik een kort vrouwtje echt gebouwd op. Maar die vrouw was op een grind, jongen. Heel. Maar dat zie je wel, die dames waren op hun grind. Dus voor mij waren het in 3 dagen tijd, of met 3, 4 dagen tijd, waren het gewoon vrouwen geworden waar ik mee optrok. En eigenlijk de show was in de derde dag, dus van de 4 dagen in de derde dag. Ze waren eerst nog promotie doen, omdat het nieuw was. Dus we moesten het nog een beetje onder de aandacht brengen. Je kan Fernando vragen, die weet er, want we hebben ze toen ook naar Phoenix gebracht. En volgens mij heeft Fernando ook nog gehost. Als ik me niet vergis, maar hij weet het beter. En ik liep met ze in de stad. We gingen naar een coffeeshop waar ze daar zitten. En ja, je hebt gewoon gesprekken. Ik had met eentje gesprekken over het leven. En ze was een law student. Maar op dag 3, ja. Waar ze allemaal gewoon praktisch naked on stage. Dus dat was voor mij een beetje een soort bizarre omslag, man. Ja, ik heb dat niet als super tof ervaren. In ene vond ik het gewoon. Ja, begon me bijna zelfs aan te ergeren dat guys echt aan het trekken waren en zo. En ik kan me nog herinneren dat bij een van die dames die was haar top. Want ze mochten niet, volgens mij niet naakt. Als haar top was losgeschoten. En ze hield het vast met haar armen zo. En ze was aan het dansen. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe. En het viel. En toen zei ze, Angel, maak het vast. En ik dacht, wat ben ik hier aan het doen, jongen? Strik je erin, zo, terwijl ze tegen me aangedrukt staat. Strik je erin zetten. En dan gingen ze daarna lapdancers doen. En hield eentje me echt zo vast, terwijl ze die guy aan het bereiden was. En ik moest het geld vasthouden. En Matties van me zei, Angelo, fix voor me dan, fix voor me. En ik had echt zoiets van, oh my god. En daarna, de volgende dag, moest ik ze weer naar de airport brengen. En toen was Pinky zo van, hey, Ange, de goede zorg. En ik heb mijn man over je verteld, want de man was volgens mij de manager of zo. En ik wil je een bedankpakketje geven. En ze geeft me echt een pakket met alleen maar pornofilms, pornokalender. Wat moet ik hier nu mee?
Kom je thuis, ja. Moet je je vrouw dit laten zien. Van, ja,
ja, nee, ze was er ook bij. Hè? Ze was erbij.
Dus dat scheelt.
Ze was erbij. Maar tot de dag van vandaag, als we elkaar spreken, Barry en ik, dan hebben we het er nog over. Ja, het was...
Legendary. Ik denk dat je dat nooit meer gaat kunnen doen.
Het was bizar. Volgens mij hebben ze 2 jaar later geprobeerd met een andere guy die destijds toen ook met ons meebewoog. Maar hij was niet echt van de orga. En dat was volgens mij niet... was in de box, Vincent heette het toen. Die was niet goed.
Waar was die eerste editie waar je bij was?
In Makanti.
Oké, ja.
Ja. Ja, dus als je Big Ass Parade Makanti intypt 2008, dan ga je het vinden.
Ja, Google niet. Ja. Ik wilde dat gisteren zeg maar als vooronderzoek googelen van Pinky in Amsterdam.
En daarna krijg je allemaal andere dingen. Was bizar.
Ja.
Was bizar.
Het is wel leuk, want heel veel mensen kennen de coachende kant van Angelo Bromet. De connector. Maar je bent ook gewoon, eigenlijk wil ik het niet zeggen, ik hoop niet dat ik je disrespect, maar je bent gewoon een hosselaar geweest in het begin. Dus niet mensen hosselen, maar gewoon een hosselaar als in iemand die hard werkt om dingen te bereiken. En bereid is om alles uit te proberen om de juiste formule te vinden.
Op mijn eerste businesskaartje, toen was ik 16, stond ANG de hosseler. Er zijn weinig mensen die dat weten, maar dat stond er. Ja,
ja.
Ja, ik ben gewoon, wat ik zeg, ik ben een dromer die ook praktisch is. En wat ik bedenk in mijn dromen, probeer ik uit te voeren in het echt. En sommige dingen lopen, sommige dingen lopen niet. Ik heb gekse dingen gedaan, man. Genoeg gekke dingen.
Ja,
ja, genoeg.
Ja, en ik wil ook dat de mensen dit zien van, kijk, je kan voor alles proberen, maakt niet uit wat je doet. Maar als je hard erin zit, ga je op de juiste plek terechtkomen.
Ja, en kijk, één ding wat wel bij mij is, waar iedereen me ook van kent, is dat ik gewoon, ik heb, weet je, mijn work ethic is gewoon juist. Weet je, ik ben onderdeel geweest van het ontstaan van heel veel. Soms aanjager, soms meeduwer, soms gewoon aanwezig in die setting. En ik ben gewoon met mijn neus in de boter gevallen. Ik ben opgegroeid met een broer die al heel vroeg rapte. Toen eerst onder de naam Swift, toen Mirage, toen Mr. 48 Bars. En bij ons thuis kwamen Sugarcane, Michael Lex, a.k.a. Shyrock, DJ Precise, overleden een tijd terug. Weet je, die kwamen allemaal bij ons thuis en ik kwam bij hem thuis. En daar kwam de rest van Postman en Unique kwam daar. En dus ik ben echt, ik was daar waar al deze mensen bezig waren met hun grind om daar te komen. Een brain power. Ik heb ze allemaal zien bewegen. Ik was bij een van mijn beste vrienden is Bamba Nazar. En je had hij en Melvin Dompig, ook een soort legend in de hip-hop game, had Life on the Low. En Life on the Low was een soort van de open mic plek voor hip-hop. Daar heb ik iedereen gezien die up-and-coming was. Daar heb ik zelfs een Ali B voor het eerst gezien. Ik was betrokken toen zij een buitenfestival hadden gedaan op Mercatorplein, wat daarna met rellen helemaal uit de hand gelopen was. Daar was wel gewoon een epic moment met spookrijders. En daar was Melvin Dompig en Etienne, en maar ook Brechtje van Spek. Ik heb met al die mensen soort van die eerste momenten mogen beleven. Hell's Kitchen tijdens Koningsdag. Fat Beats van Ricardo Wijngaarden. Daarna was daar ook Edson en G en Turn. En nog een paar andere mensen. Weet je, dus ja. Ik ben gewoon opgegroeid in het epicenter van entertainment, kunst en cultuur, culture. En heb op verschillende manieren mijn bijdrage mogen leveren. En daar ben ik gewoon trots op. En ik denk ook het feit dat ik dat toen destijds deed. Hè, dat ik al als jongetje van 12 op bed zat, terwijl mijn broer op de Commodore 64 bezig was dingen op te nemen samen met mijn neef. En dat ik de eerste shows in Paradiso, Baseline in de Roxy. En dat ik het hele toeren met, toen op een gegeven moment mijn eigen bedrijf, Words evenement opgezet, Dutch Soil gedaan, waarbij we met een bijna soort Nederlandse selectie naar het buitenland gingen. Italië, Noorwegen, Frankrijk, Duitsland. Shows gedaan daar. Ja, ik heb gewoon een rijke legacy aan dingen mogen achterlaten, maar ook mogen meekrijgen.
En ik denk dat voor al die dingen is ook iets wat ik van jou heb geleerd. Soms moet je er ook gewoon bij zijn en die vlieguren maken, die tijd doorbrengen. Want soms zie je niet gelijk de kans, of soms betaalt het nog niet, of soms kom je er nog niet. Maar zet die tijd erin,
ja.
Omring je met de juiste mensen en dan kom je er wel.
100%. En het gaat er ook om dat je... Het is hetzelfde als bijvoorbeeld wat wij hebben gehad met Milkmaid in de Melkweg. Als jij in die kamer bent geweest, in welke capacity dan ook, maar je was met hoge regelmaat in die kamer, dan ben je voor het leven aan elkaar verbonden. Als nu Natty jou op zou bellen, weet toch, of een Gianni zou jou opbellen, dan ben je sneller geneigd om ook iets voor elkaar te doen. Wat heeft die tijd economisch opgeleverd? Ja, niks. Maar wat heeft het opgeleverd aan allerlei andere waardes?
Alles.
Alles, juist. En dat is voor mij, dat is wat ik ook heb meegekregen. Ik ben, je hebt Caliboy, zijn vader is degene die mij eigenlijk, dat is die oom. Die met die zaak, dat is de vader van Caliboy. En die heeft mij overal binnengebracht. Die heeft me bij Glaze gebracht. Die heeft me, ik deed mijn eerste stage management toen ik 16 was in de Escape bij de Urban Lounge. Waarbij aan het einde van de avond iedereen betaald moest worden. Maar die oom was al weg met het geld. Weet je? Dus ik kon niemand betalen, maar hij was al weg. Dus mensen kwamen naar mij toen ik moest ze al uitleggen. En uiteindelijk is het gefixt. Maar ik was al heel snel gewoon voor de leeuw gegooid. En vlieguren gemaakt. En gewoon van, hey, Ange, we gaan daar en daar naartoe. Wat gaan we dat doen? Dat zien we zo wel. Oké, is cool. Ik ga mee. Weet je, we hadden nooit gesprekken over geld. We hadden gesprekken over bewegingen creëren. Of golven maken in het water. Weet je, toch zo, dat was het. En dan, als er op een gegeven moment iets uitrolde, uiteraard, dan was er geld. Maar er was eerst niks. Er was eerst gewoon een droom. En zij lieten mij zien, als ik een idee had, zetten ze hun schouders eronder. Dus als zij een idee hadden, ja, dan deed ik hetzelfde. En dat is wat ik nog steeds doe. Als jij een idee hebt, zet ik gewoon mijn schouders eronder. En als het van jou loopt, ja, dan ben ik blij en dan ga ik weer weg. Maar als ik je een keer zou kunnen inhuren om een podcast te doen, dan ben ik meer dan willing om je te betalen. Maar zou ik een keer iets willen doen, maar ik heb het budget niet, dan denk ik van, laat me gewoon Riva checken en misschien is hij down, want ik ben iets aan het bouwen en misschien wordt het wel wat. En dan ben je eerder geneigd om te zeggen van, ja man, is cool, laten we het doen. Weet je, dan zeg ik, weet je wat, dan kook ik even lekker of zo. Dan creëer je een andere manier van uitwisseling. En dat vind ik dope. En dat zag ik bij mensen om me heen wel, die dat ook deden. Ik had heel veel van die wat meer Hollandse ondernemers. En die altijd zeiden van, ja, maar een vriendje van me had even mijn bar gebouwd. En een vriendje van me heeft mijn website gebouwd. En ik dacht, een vriendje van je? Maar wat kost het dan? Een paar biertjes, even gekookt. Hij kwam gezellig bij ons thuis. Ging even op de bank even zitten, dingen in elkaar flansen. Toen dacht ik van, ja man, dat is toch dope. Als je gewoon mensen hebt die bereid zijn hun schouders onder jouw ding te zetten. Een soort van kasmoney, maar dan zonder geld. Weet je, maar gewoon van, hey, vandaag alle focus op jou, man.
Ja, iedereen.
Iedereen, bijdragen. Ja. Weet je toch? Maar volgende maand alle focus op die anderen. Zo is mijn mindset.
En ik denk dat dat zelfs vandaag de dag nog belangrijker is.
Ja.
Want iedereen wil iets doen. Maar we zijn sterker als we elkaar gaan helpen.
En 100%.
En als jij iets weet, als jij weet hoe je moet filmen, en je hebt dan Mattie die ook bijvoorbeeld podcasten, maar hij kan niet filmen, ga elkaar helpen.
Ja, maar je moet correct zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Je moet correct zijn. Niet dat wanneer je op een gegeven moment money maakt, dat je iemand anders gaat inhuren om voor je te filmen. Nou, dan moet je diezelfde persoon checken. Ja. En dus je moet een persoon van principe zijn. En als je dat niet bent, dan gaat het niet lukken. Dan ben je alleen maar aan het nemen, maar je bent niet bereid te geven. En dat is voor mij is het wel belangrijk. Niemand moet ooit terugdenken aan een tijd met mij en denken, hey, die guy heeft me alleen maar gebruikt, man. Weet je toch? Dat zou ik zo niet willen. Het zou me zo'n pijn doen als dat een gedachtegang is bij iemand. Zou ik bijna denken van, oké, wat kan ik nog doen om het recht te trekken? Weet je toch? Dus we moeten elkaar blijven checken van, joh, zijn we nog op hetzelfde level? Weet je toch? Heb je het gevoel dat je nog evenveel eruit haalt als dat je erin zet? Net als een relatie. En het is nooit volledig 50-50. Soms zet jij een tijdje veel meer dan de ander zet. Maar het moet een no-brainer zijn dat het ooit een keertje weer terugkomt. En dat is denk ik wat nooit out of season is. Zo'n manier van denken, zo'n manier van werken samen. Maar ik denk dat bij kids die komen van niets, moeilijk.
Ze hebben een bepaalde klok. Je hebt een klok van hoeveel kan je permitteren totdat het is van, oké, ik ga mijn droom achterna, maar inderdaad, als ik kan bijdragen aan de huur, als ik een beetje boodschappen voor het huishouden kan halen.
Ja.
Dus ik snap het ook wel, die balans is heel moeilijk.
Ja, of als je de hele maand niks verdiend hebt en aan het einde van de maand komt iemand je wat vragen, maar die wil je ook niks geven, maar die wil wel werk van je. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, oké, maar als je dan nee zegt, dan verdien je weer een week niks. Weet je toch? En ik kijk niet naar wat ik kan verdienen. Ik geloof er heel erg in dat je jezelf in de kijker speelt. Iemand gaat zien wat je doet. Wat je work ethic is. Wat je stijl is. Wat ze dope aan je vinden. En ik heb liever dat mensen zien wat ik kan, dan dat ik weet wat ik kan, maar ik laat het niemand zien of ik krijg niet de ruimte om het te laten zien. Dus het gaat om minuten pakken, in het veld kunnen gaan en gewoon minuten spelen. Weet je toch? Als ik ga liever bij een club spelen waar ik geen geld krijg, maar wel minuten. Als ik weet dat daar scouts komen. Weet toch? Dan dat ik ergens om een minuut ga krijgen, of een paar minuten, maar heel veel geld, maar er komt niemand kijken, want dan ben ik daar vast. Dan ben ik misschien de beste in dat team, maar niemand komt kijken om me daar weg te halen. Dus het is ook soms gewoon strategisch. Maar je moet het wel inzien. Als jij berekent in het leven in de vormen van verliezen, ben je niet die guy. Of die chick. Weet toch? Als je denkt dat alles een vorm van oplossen is, als je een optimist bent, dan is dat jouw route.
Ja, ik kan niks anders daaraan toevoegen. Dat is iets wat je misschien bij mij erin hebt gestampt toen ik 5 jaar geleden ook rondliep op kantoor daar. Maar ik denk dat zeg maar iets is wat ik dit jaar echt mijn motto wil maken. Van ik wil iedereen helpen om hun ding te bereiken. Ik hoef er niks voor terug. We gaan met z'n allen dingen maken. Want ik weet als we met z'n allen... Als ik 10 stappen vooruit kom, is het niet leuk als iedereen niet met mij mee kan. Maar als we met z'n allen 3 stappen vooruit gaan, dan doen we dat liever met z'n allen. Want met z'n allen zijn we sterker.
Ja, en soms verlies je eentje onderweg. En dat is oké. Weet toch? Je hoeft niet met iedereen even tijd te blijven altijd. Maar gewoon snappen, man. Dat als iedereen zijn bijdrage levert, Wu-Tang style. Weet toch? Tyler, the Creator met zijn squad. NERD met zijn squad. Weet je, als iedereen zijn schouders eronder zet,
kan de Champions League niet in je eentje winnen. De hele ploeg moet mee. Hetzelfde reservekeeper die iedereen altijd blijft schreeuwen, blijft scherp, is belangrijk.
Ja, iedere rapper van G-Unit was goed. Maar zonder die movement van G-Unit
waren ze er niet.
Niet zo, in ieder geval. En ik geloof daarin.
Thanks, Angelo. Dat zijn mooie woorden om te eindigen. Wil je nog iets zeggen?
Nou man, sowieso gewoon bedankt dat je me gevraagd hebt.
Tuurlijk.
Ik vond het dope toen je me checkte. En keep it pushing, weet toch, ook met je crypto-takkies. Ja. Blijf gewoon grinden, man. Je bent ook een hosselaar, zo heb ik je ook leren kennen. Weet toch, ook een guy die gewoon bereid is om te gaan waar die voor gelooft. En ga altijd hard.
I appreciate that. Dat doet me goed.
Dat is cool.
Dankjewel voor het luisteren, iedereen. En fijne dag nog.
Yes.